Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 60. O God, hoe hebben wij getreurd? Psalm 60, het eerste vers. Wij lezen nu samen uit Gods woord uit de profetie van Jeremia en daarvan het 14e hoofdstuk, Jeremia 14. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 123, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123, het eerste vers. Wij lezen dan samen het 14e hoofdstuk uit Jeremia. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken van de grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Ze zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water. Ze komen tot de grachten. Ze vinden geen water. Ze komen met hun vaten ledig weder. Ze zijn beschaamd, ja worden schaamrood en bedekken hun hoofd, omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is. De akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd, want ook de hinder in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen, ze scheppen de wind gelijk de draken, hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een versaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk, zij hebben zo lief gehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen, daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hun ongerechtigheden gedenken en hun zonden bezoeken. Wijder zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschreeuw niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie, die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben. Maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de Heere zeide tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profeteren uw lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij huns harten. Daarom zegt de Heere alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard noch honger in dit land zijn, die profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En het volk, tot het welk zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege de honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraaft, hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen. Mijn ogen zullen van tranen nederdalen, nacht en dag, en niet ophouden. Want de jonkvrouw der dochter mijns volks is gebroken met een grote breuk, een plaag die zeer smartelijk is. Zo ik uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard. En zo ik in de stad kom, zie daar de kranken van de honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. En naar tijd van genezing, maar ziet er is verschrikking. Heere, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaat ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere, onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Wij doen vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gods woord voor de prediking van vanavond vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Jeremia 14, het 22e vers, het laatste gedeelte. Jeremia 14, het 22e vers, het laatste gedeelte. Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, ook vanavond zien wij op tot u. Van u moet immers ook de zegen over deze kerkdienst komen. We bidden, Heere, dat u zelf in ons midden wilt zijn. En dat u uw woord wilt bedienen in ons midden. En dat u door de werking van uw Heilige Geest geven wilt dat we verstaan mogen wat u ons hebt te zeggen. Uit deze oude profetie, eeuwen geleden gesproken in Jeruzalem door een van uw knechten. En sindsdien door uw Heilige Geest ook bewaard, opdat het uw getuigenis zou zijn tot aan het einde van de wereld. Ook van dit woord zal niets ter aarde vallen. Ook dit woord is geschreven tot onderwijzing, tot lering, tot vermaning, tot wederlegging. Al de schrift is van God ingegeven. Ook wat Jeremia in de tijd van de grote droogte als Gods woord heeft ontvangen en doorgegeven. En wat door de keus van uw Heilige Geest, door de beschikking van de Heilige Geest ook bewaard is gebleven tot latere geslachten. Heere, geef dat wij het onderwijs uit dit woord ter harte mogen nemen en dat het ons ook nuttig en profijtelijk zou mogen zijn op deze biddagavond, als we immers voor de tweede maal in uw huis zijn samengekomen in verband met het gebedswerk dat vandaag onze taak is. Heere, zo mogen we deze dag toch ook inderdaad een biddag noemen, omdat het immers de bedoeling is om u de Heere aan te lopen en u te bidden om uw onmisbare zegen over al wat onze hand gaat doen en al wat van u ook door u van ons gevraagd wordt in onze dagelijkse arbeid. Dat we samengekomen zijn, Heere, immers, om van u te bidden dat gij aan ons gedenken wilt, ook in ons leven van alle dag. Hoe afhankelijk zijn we daarin van u? En wat kunnen wij zelf weinig? Ach, vanmiddag hebben we gehoord dat als het erop aankomt we helemaal niets kunnen. Dat we zo afhankelijk zijn van u en dat u ons zo gemaakt en gehouden hebt. Dat we ons zonder uw wil niet kunnen roeren of bewegen zelfs. We hebben daar menigmaal geen erg in. We zien die dingen niet. We zien ze over het hoofd. Eigenlijk geloven we het ook niet. Totdat we het gaan ondervinden. Totdat allerlei lichamelijke gebreken en kwalen ons inderdaad gaan belemmeren in onze bewegingen, totdat we gaan gevoelen dat we echt helemaal op u zijn aangewezen, maar dan toch niet alleen in dagen van ziekte. En in dagen van moeite. En in dagen van tegenspoed. Maar net zo goed ook in de dagen van voorspoed. Leer ons dat ook, Heere. Leer ons dat. Dat als we inderdaad onze eigen gang zouden kunnen gaan in onze inbeeldingen, dat we dan nog alles van u ontvangen. En leer ons zo in ootmoed ook te leven. En doe ons daarbij beseffen, Heren, en dat kan vandaag ook niet gemist worden, zullen we eerlijk bidden, zullen we oprecht bidden, doe ons dan ook beseffen hoe onwaardig wij zijn. En laat het onderwijs uit uw goddelijk woord ook in dat opzicht verootmoedigend werken, opdat wij onze ware plaats mogen innemen en opdat we in de ware gebedsgestalte voor uw aangezicht mogen treden. Geef ons zo uw zegen, Heere, in spreken en in luisteren. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen uit de 143ste psalm. En daarvan het eerste, het tweede en het tiende vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, wil uw knecht door schuld verslagen. En leer mij, o God van zaligheden. 1, 2 en 10 van psalm 143. En u krijgt de gelegenheid om de Heere uw gaven te geven.
Thank you.
Gemeente, in dit 14e hoofdstuk van de profetieën van Jeremia horen wij de profeet voorbeden doen. Hij doet dat niet alleen maar in het laatste gedeelte, hij heeft dat ook al eerder gedaan in dit hoofdstuk. We hebben zojuist gelezen dat het eigenlijk een gesprek is tussen de Heere en de profeet. Nu eens is de profeet aan het woord, dan weer is de Heere aan het woord. En op datgene wat de Heere tegen de profeet zegt, reageert hij dan weer. En daar komt weer een antwoord van de Heere op. Maar in het slot van dit hoofdstuk gaat het inderdaad om een voorbede. En ik zou u twee gedachten vanavond willen ontvouwen. In de eerste plaats, het is heel simpel, dat de profeet bidt en, ik mag wel zeggen, blijft bidden. En in de tweede plaats letten we op wat de profeet bidt. Dus om welke dingen vraagt hij. Allereerst dus dat hij bidt. Dat is al een wonder. De achtergrond van dit hele hoofdstuk vinden we in het eerste vers. In de tijd van de grote droogte. Er was een grote droogte gekomen over Juda en misschien ook nog wel over een groter deel van het land van Israël. Honger en dorst zijn het gevolg van de honger en van de droogte die gekomen is. En dat betekent dat er grote nood in en onder het volk is. Er spelen zich ontroerende taferelen af. De voortreffelijken onder hen zenden hun kleinen naar water. Maar die kinderen die uitgestuurd worden om water te zoeken, ze komen bij de grachten en bij de putten en ze vinden geen water. En ze komen met hun lege vaten weer terug. Ze zijn erop uitgestuurd om water te halen, maar ze vinden het nergens meer. En het is niet alleen de mens die lijdt onder deze ellende. De profeet heeft ook gezien dat de dierenwereld eronder zucht. De hinden werpen hun jongen en moeten ze alleen achterlaten omdat ze voor die beestjes ook niks meer hebben. De woudezels staan op de hoge plaatsen, ze scheppen de wind en hun ogen versmachten omdat er geen kruid is. Ontroerende taferelen in de mensenwereld en in de dierenwereld. Waar komt dat vandaan? Is dat toevallig? Is dat dit keer gewoon een speling van het lot? Is dat gewoon een natuurverschijnsel zoals er in de wereld ook op andere plaatsen en in andere landen en in andere tijden van die perioden zijn van droogten? Terwijl er in andere streken van de wereld weer overvloed, zodat overlast zelfs van water is. Is dat een natuurverschijnsel? Nee. Heel duidelijk is het in dit geval dat hier de hand, maar dan de straffende, de oordelende hand van de Heere ingezien moet worden. Het volk heeft zich van de Heere afgekeerd. En de profeten hebben heel wat keren in naam van de Heere het volk opgeroepen, teruggeroepen tot de Heere, opgeroepen tot bekering. Maar al die profeten hebben, je zou zeggen, tevergeefs gearbeid. Er was geen resultaat op hun prediking. De Heere heeft geroepen en genodigd, maar ze zijn in de weg van de afgoderij voortgegaan. En toen moest de Heere met die gerichten komen. Toen ging de profeet in gebed. Jeremia gaat voorbeden doen. En hij heeft gehoopt dat als het volk hem zou horen bidden, het volk zijn voorbeeld zou navolgen en dat ze met zijn gebed zouden instemmen. En dat ook zij in de weg van waarachtige bekering tot de Heere zouden gaan met de erkentenis dat ze gezondigd hebben. Zo zegt hij het ze toch eigenlijk voor in het 7e vers. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. Hij zegt dat tegen de Heere, maar hij zegt dat ten aanhoren van het volk. Zodat ze de profeet horen bidden. En ik zei al, de profeet heeft hoop dat het volk met hem mee zal gaan bidden. Met hem mee zal schuld belijden. Want een zegen is het als er voor een volk nog voorbidders zijn. Als er nog mensen gevonden worden die de noden van het volk op hun hart dragen. En die het, omdat ze het op hun hart dragen, ook voor de Heere, voor Gods genadetroon gaan neerleggen. Maar dan het, bijna zou ik zeggen, het harde antwoord van de Heere. Als Jeremia gevraagd heeft, Heere, in het 8e vers, u bent toch Israëls verwachting, u bent toch zijn verlosser in tijden van benauwdheid, waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger die alleen maar op doorreis zijt in het land, maar u bent toch de verlosser van Israël en wij zijn toch naar uw naam genoemd, Heere, verlaat ons daarom niet, als de profeet zo gepleit heeft, geworsteld heeft bij God. Komt daar in het 10e vers, al zo zegt de Heere van dit volk, ze hebben zo lief gehad te zwerven, ze hebben hun voeten niet bedwongen, daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hun ongerechtigheid gedenken en hun zonde bezoeken. Bid niet voor dit volk ten goede. De Heere legt de profeet het zwijgen op. In bewogenheid met het lot van Israël zoekt Jeremia Gods aangezicht en smeekt hij om Gods barmhartigheden. Maar de Heere snijdt het gebed van de profeet af. Het is toch een hopeloze zaak met dat volk. Ze hebben lief gehad te zwerven. Ze hebben het lief gehad om van mij af te wijken. En om andere goden te dienen. Waarom zou ik nog langmoedig over hen zijn? Waarom zou ik nog genade aan hen bewijzen? Een hard antwoord. Het snijdt de profeet door de ziel. En wat doet hij? Wat doet Jeremia? Geeft hij het op? Doet hij er verder het zwijgen toe? Hij blijft bidden. Ondanks datgene wat de Heere gezegd heeft. Bid niet voor dit volk ten goede. Ach. Heere, Heere, zie de profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben. Maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. Heere, zegt de profeet, dat volk is misleid. Ze hebben valse profeten gehad. En die hebben tot hen gesproken dat het allemaal wel mee zal vallen. Dat er geen honger zou komen, dat er geen zwaard zou komen, dat er geen vijand zou komen. Dat ze vrede zouden hebben. Het is toch geen wonder dat dat volk die boodschap van die valse profeten heeft geloofd. Heren, ze zijn misleid. Heb dan genadig ontferming over hen. De profeten, de valse profeten, die zijn de schuldigen. De Heere zegt tegen Jeremia, dat weet ik ook wel. Dat weet ik ook wel. En ik zal die profeten die in mijn naam vals profeteren, terwijl ik ze niet gezonden heb, terwijl ik hun geen bevel gegeven heb en die toch gesproken hebben, ik zal die profeten bezoeken met mijn oordelen. Zij zullen hun verdiende loon ontvangen. Maar het volk is toch daarmee niet te verontschuldigen. Want al zijn ze misleid, als ze geluisterd hadden naar mijn profeten, zegt de Heere, dan hadden ze zich door die valse profeten niet allerlei dingen laten voorspiegelen. Zij kunnen geen verontschuldigingen halen uit het feit dat er valse boodschappen gebracht zijn. Dan hadden ze maar naar mij moeten luisteren. Dus de Heere laat zijn toorn nog steeds niet varen. Legt Jeremia zich er dan bij neer? En dan horen we hem schuld belijden. Dat heeft hij trouwens ook al gedaan. We hoorden dat in het 7e vers ook al. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. O Heere, doe het om uw naams willen, want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar dan gaat de profeet in het laatste gedeelte van het hoofdstuk nog eens nadrukkelijker, nog eens uitvoeriger, nog eens uitvoeriger schuld belijden. En dan gaat hij pleiten op iets wat God zelf heeft gegeven. Heere, Vers 20, wij kennen onze ongoddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want we hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet, om uw naams wil, de naam. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder, de troon. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Het verbond. Drie dingen die God aan zijn volk gegeven had. En waarin die hele bijzondere verhouding die er tussen God en dit volk is getypeerd wordt. Uw naam, Heere, u hebt uw naam genoemd. De andere volkeren dienen andere goden. En die andere goden hebben andere namen. Maar wij mogen uw naam, de naam van de enige en waarachtige God kennen. En u hebt uw troon onder ons gevestigd. Heere, u bent toch onder ons volk komen wonen als de grote koning, als de koning van Israël. U hebt uw troon toch gevestigd in Jeruzalem. Toen de tempel gebouwd werd, toen hebt gij daar in dat heiligdom uw intrek willen nemen. En gij wilt daar audiëntie verlenen aan degene die tot u komen, o grote koning. Werp dan uw troon, de troon uw heerlijkheid niet neder. Heere, en u hebt toch ook uw verbond opgericht. We zijn toch naar uw naam genoemd. Gij hebt toch die relatie met ons gewild. Gij zijt toch onze God geworden. En gij hebt dit volk toch aangenomen tot uw volk. En gij hebt toch de tekenen van dat verbond onder ons gegeven. Drie dingen die de Heere aan Israël gegeven heeft. Daar beroept de profeet zich in zijn pleitgebed op. En als hij zo God herinnerd heeft aan wat de Heere onverdiend aan dit volk waarvan hij geweten heeft dat het wederspannig en hardnekkig is. Als de profeet de Heere zo aan die drie dingen die God gegeven heeft herinnerd heeft. Dan komt hij weer terug op de aanleiding van dit bidden. En dan correspondeert het eerste en het laatste vers van Jeremia 14 weer met elkaar. Het ging over de grote droogte. Het ging over dat leed dat over Israël gekomen was. Het ging over die kinderen die water moesten halen en niks vonden. Het ging over die dieren die hun jongen niet eens kunnen verzorgen. Het ging over ouders die hun kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hebben. Het ging over de grote hongersnood. En als de profeet dat als aanleiding voor zijn biddend gesprek met de Heere gekozen heeft, dan komt hij er in het laatste vers weer op terug. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Of kan de hemel druppels geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen wij op u wachten. Want gij doet al deze dingen. En dan is de profeet in vrijmoedigheid, want zo mag je het wel noemen, in vrijmoedigheid toch nog, ondanks dat de Heere gezegd heeft, bid niet voor dit volk, is de profeet in vrijmoedigheid toch blijven aanhouden bij de Heere. En aan het slot van zijn gesprek met de Heere vraagt hij of de Heere dan toch nog een eind aan die droogte wil maken. Voelt u hoe de profeet zich nauw verbonden weet met Israël? Hoe de profeet één is met dit volk? Hoe de profeet, en hij lijkt wel de enige te zijn die de dingen zo beleeft? Hoe de profeet in zijn verbondenheid met het lijdende volk het voor dat volk opneemt en de Heere smeekt om ontferming en om langmoedigheid? Dus dat hij bidt, en dat was de eerste gedachte, is echt wel een wonder. Dat hij volhoudt in het bidden. Dat hij het niet opgeeft. Dat hij niet in moedeloosheid buigt en zwijgt. Maar dat hij blijft bidden. Ook al zegt de Heere, bid niet voor dit volk. Ook al heeft de Heere allerlei bezwaren, ook tegen dat volk van Juda geuit, zodat de profeet eigenlijk wel de moed op zou moeten geven. Dat hij bidt. Het bewijst dat hij echt een voorbidder is. dat hij echt een bewogen hart heeft, dat hij echt dit volk lief heeft. En dan wat hij bidt. Gij doet al die dingen. En welke dingen zijn dat dan? Nou, we blijven in de eerste plaats heel dicht bij dat slot van vers 22. Ik las u dat 22e vers nog eens een keer. Al die dingen, daar hoort dan allereerst bij dat de Heere regen geeft. De afgoden van de heidenen, de ijdelheden van de heidenen, dat zijn de afgoden van de heidenen. Die doen het toch niet regenen. De hemelen geven uit zichzelf toch geen druppels. Maar God is het die de regen op de aarde doet vallen. En God is het die alle andere wat wij noemen natuurverschijnselen beschikt. Dat zijn dus niet zomaar toevallige ordeningen in de natuur. Dat zijn dus geen dingen die bestaan los van God. Dat zijn dus geen dingen die we ook in onze gedachten van God mogen losmaken. We worden hier onderwezen, en dat vinden we op vele plaatsen in het woord van God, zeker ook in het Oude Testament, dat alle dingen, loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, niet bij geval geschieden, maar dat die uit Gods hand voortkomen. De profeet belijdt hier te geloven in de God der voorzienigheid, de God die schepper is, de God die ook onderhouder is. De profeet belijdt hier dat God de regen geeft. Dat de Heere zijn zon op doet gaan. Dat de Heere al die dingen in het rijk der natuur laat plaatsvinden. En dat zijn de dingen van de biddag met name. Wij zullen het met de profeet mee belijden, Heere. Gij doet ook op dat terrein al die dingen. En zal het in het komend seizoen gaan zoals we hopen dat het gaat. Zal er op tijd regen komen, dan moet het van God komen. Zal er op tijd zonneschijn zijn, dan zal het van God moeten komen. Zal de aarde vruchtbaar gemaakt worden van boven, dan zal de Heere dat moeten doen. Zal het gewas in de aarde kunnen ontkiemen onder de zegenende handen van de Heere, dan moeten het inderdaad de zegenende handen van de Heere zijn. Heere, gij doet al die dingen. Hij hield de regen weg bij Israël als een bewijs van zijn gramschap. En als het hem behaagt, dan keert de regen weer terug naar Israël. En dan zal het van God afkomstig zijn. Maar niet alleen die dingen doet God. Als we nog even teruggaan naar een vorig vers, voorafgaande aan vers 22, voorafgaande aan vers 21 zelfs, dan zien wij dat die dingen, al die dingen uit onze tekst, die de Heere werkt, ook betrekking hebben op geestelijke zaken. De vergeving is ook een ding dat God werkt. De bekering is ook een zaak die God werkt. Die naam, vers 21, heeft God gegeven. Die troon heeft God gevestigd. Dat verbond heeft de Heere opgericht. En wat dat volk nodig heeft, om verzoend te worden met God. Wat dat volk nodig heeft, om waarlijk te kunnen breken met de afgodendienst. Wat dat volk nodig heeft, om zijn zonde recht te kennen en te erkennen. Wat dat volk nodig heeft om op de barmhartigheden Gods weer een beroep te doen. Heere, die dingen werkt gij en gij alleen. Dus niet alleen wat er in de natuur moet gebeuren, waar we speciaal onze biddag voor gewas en arbeid voor houden. Maar ook wat er in het rijk van de genade moet gebeuren. En daar ligt nou juist de oorzaak van onze honger en kommer. Jeremia heeft dat scherp gezien. De oorzaak van de grote droogte is het verkeerde, het weerbarstige, het vijandige en goddeloze hart dat het volk in zich omdraagt. De oorzaak van die grote droogte ligt erin dat ze de Heere verlaten hebben en dat ze geweigerd hebben op de roepstemmen des Heeren terug te keren. De oorzaak ligt in hun zondig bestaan. Maar hoe zal dat veranderen? Hoe zal dat veranderen? Zal dat uit een andere bron kunnen komen, die verandering, dan de regen? Zal dat uit een andere hand kunnen komen dan de zonneschijn? Heere, Gij doet al die dingen. Houd u ze bij elkaar. Houd u ze wel bij elkaar, ook in uw gedachten, ook in uw gebedsleven. Isoleer het een niet van het ander. Denk niet dat we kunnen volstaan, zelfs op een biddag voor gewas en arbeid niet, dat we kunnen volstaan met het bidden om aardse zegeningen. Dat we genoeg kunnen hebben aan de weldaden van de Heere in ons dagelijks bestaan. Denk niet dat als de Heere ons op dat terrein maar zijn gunsten bewijst, dat het genoeg is. U zult de Heere toch wel voor andere dingen ook nodig hebben, of niet? En uw gebed zal toch wel hartelijk en aanhoudend opgaan tot de troon van Gods genade, ook en vooral met het oog op de belangen van uw ziel. Houd ze bij elkaar, die twee. De Heere Jezus heeft het zijn discipelen ook nog eens heel nadrukkelijk geleerd in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is wat ik zojuist noemde. God moet de regen geven en de zonneschijn. Heere, Gij doet al die dingen. Maar in datzelfde gebed en in een allernauwst verband verbonden met dat gebed om dagelijks brood is het gebed om vergeving van onze zonden. En om waarachtige bekering. De Heere Jezus heeft ze samengevoegd met het woordje en. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. En je kunt het ene niet bidden zonder het andere. En je kunt het andere niet bidden zonder het ene. Want ze horen ten nauwste bij elkaar. Gij doet al die dingen. Voor mijn lichaam kan ik God niet missen. Voor mijn werk, voor mijn taak hier op aarde, voor mijn gezondheid, voor mijn herstel van mijn gezondheid. Ik heb het allemaal uit die hand Gods nodig. Net zo goed als dat ik hem nodig heb voor de welstand van mijn ziel. En ik kan het ook omdraaien. En als ik de volgorde omdraai, ben ik eigenlijk nog bijbelser. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en die andere dingen zullen u worden toegeworpen. Dus wat de profeet bidt, dat is om al die dingen die alleen van God kunnen komen. En let u er ook nog eens even op, als hij zo bidt, hoe doet hij dat dan? Onze tekst geeft dat aan als hij zegt, daarom zullen wij op u wachten. Net als in de 123ste psalm, waar het over die knecht gaat die op de hand van zijn meester ziet. En waar het over die dienstmaagd gaat die op de hand van haar vrouw ziet. Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Wachten totdat de Heere een sein, een signaal geeft. Totdat de Heere met zijn hand aanwijzingen geeft. Zoals die knecht aanwijzingen krijgt van de hand van de Heer. En zoals die dienstmaagd een aanwijzing krijgt van de hand van haar vrouw. Zoals die knecht kan kijken wat die Heer met zijn hand doet. Opent hij hem of sluit hij hem? En zoals die dienstmaagd naar de hand van haar vrouw kijkt. Gaat die hand open of gaat die hand dicht? Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Op de hand van de Heere. Want als hij zijn hand opent, dan worden we verzadigd. Als hij zijn hand opent, dan krijgen we ook geestelijke weldaden. Als hij zijn hand gebruikt, dan blijft Gods volk in stand. Als hij zijn hand gebruikt, dan gaat een gesloten hart open. En als hij zijn hand inhoudt, dan is het in het rijk der natuur droog en dor en kaal en stervend. En als hij zijn hand inhoudt, dan is er ook geen waarachtige bekering. En dan vraagt geen mens naar God. Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Wij wachten op u. Ziet u, daar zit ook geduld in. Dat de profeet nou juist dit woord gebruikt aan het eind van dit gesprek met God. Aan het eind van die harde woorden die de Heere gesproken heeft en waar de profeet toch zijn pleitredenen tegenovergesteld heeft. Zich beroepend op Gods naam, Gods troon en Gods verbond. En toen heeft de profeet het geleerd om te wachten. Nee, hij mag niet dwingen. Hij mag wel vragen. Hij mag wel worstelen zelfs. Maar hij mag niet dwingen. Hij mag het niet uit Gods handen halen, als hij het al zou kunnen. Wachten. Maar in dat wachten zit geduld. In dat wachten zit ook aanhouding. Want hij blijft letten op wat de Heere doet. Zijn ogen zijn en ze blijven op de Heere geslagen. Zoals de Canaanese vrouw. En zoals Jacob. Die zei, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En als dan toch de bekering uitblijft, als dan, ondanks de voorbidding van de profeet, het volk toch niet gaat horen, als dan ook deze worsteling van deze voorbidder te vergeefs zal blijken, leest u nog één vers in het volgende hoofdstuk. Maar het gesprek gaat dus toch nog door. Maar de Heere zeide tot mij, al stond Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou toch mijn ziel tot dit volk niet wezen. Drijf ze weg van mijn aangezicht en laat ze uitgaan. Als er dan helemaal niets meer helpt en als het volk ook niet meekomt in de worsteling van de profeet om in verootmoediging schuld voor God te belijden en de Heere om zijn genade aan te bidden over een verbeurd leven, als er dan toch geen enkele verbetering zal zijn, dan komt er een tijd dat de Heere aan zijn langmoedigheid een eind maakt en dat het voorbij is. Gemeente, twee dingen willen we uit dit woord, dit gedeelte uit het woord van God nog leren. In de eerste plaats, en ik wees u daar zo pas al op, maar ik sta er nog even uitvoeriger bij stil. Dat onlosmakelijke verband tussen brood, of wilt u zeggen regen en al die dingen voor het leven van alle dag. Het onlosmakelijke verband tussen brood en vergeving. Jeremia bond die twee dus samen, zagen wij in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. En het valt allemaal onder al die dingen. En we zagen het, de oorzaak van die droogte was de zonde. En hoe komt er dan straks weer brood? Hoe kan God dat weer geven? In de weg van waarachtige bekering. En als die uitblijft, kan de Heere nog geduldig zijn, zoals hij al zo lang geduldig geweest is. Kan de Heere nog langmoedig zijn, zoals hij al zo lang langmoedig geweest is, maar er komt altijd aan Gods geduld een eind. En Gods langmoedigheid is niet eeuwig. Gods trouw is eeuwig. Gods genade is eeuwig. Gods langmoedigheid is het niet. En dat verband tussen brood en bekering en vergeving wordt door vele mensen niet, of moet ik zeggen, niet meer gezien. In de wereld wordt het niet gezien, maar in de kerk, het is te vrezen, wordt het door velen ook niet gezien. Want er zijn wat er mensen die ontzonken zijn aan het besef dat alles van God moet komen. En er zijn wat er mensen die ontzonken zijn aan het besef dat de Heere van ons verwacht een leven in gehoorzaamheid aan zijn inzettingen. Wat dat eerste betreft, het ontzonken zijn aan het besef dat alles van God moet komen. Ach, hoeveel mensen zijn er niet die alles toeschrijven aan de natuur, of aan zichzelf, of aan onze voortgaande en steeds voortschrijdende inzichten. We weten veel meer dan vroeger, we weten veel meer dan onze vaderen, we kunnen zelf zoveel. En nota bene, de economie staat weer op de rails. Onder leiding van een paars kabinet. Ziet u wel dat we God er helemaal niet bij nodig hebben? Wat zouden we behoefte hebben aan een biddag? We kunnen het toch zelf? Dat besef, dat alles van God afhankelijk is, het wordt hoe langer hoe meer uitgehold. En wie aanvaardt het nog, dat het van God komt? Dat Jeremia gelijk heeft als hij zegt, Heere, gij doet al die dingen. En dat andere, dat we ontzonken zijn aan het besef dat de Heere van ons gehoorzaamheid vraagt, mag vragen. En dat ongehoorzaamheid zonde is tegen de Heere. Dat besef, is dat ook niet weg? Is dat ook niet hoe langer hoe meer weg aan het raken in onze maatschappij? En is dat ook onder kerkmensen vaak niet een heel eind zoek? Zonde, wat is dat eigenlijk? Wie maakt dat uit? Wat zonde is en wat goed is. Dat mag de mens toch zelf beslissen. Dat kunnen we toch bij meerderheid van stemmen ook uitmaken. Wat wij goed vinden en wat we niet goed vinden. Hebben wij schuld omdat we God niet vrezen? Omdat we hem niet dienen? Wie beseft dat nog? Dat het verlaten van de Heere ons schuldig stelt en dat ongehoorzaamheid aan de Heere ons schuldig stelt. Wie beseft dat nog? En zo is er een geestelijke ziekte, een malaise over ons volk gekomen. En die komt openbaar in allerlei symptomen. Want alles wat van God was en alles wat heilig was en wat de Heere ook voor het leven van een volk heeft ingezet als heilzame verordeningen en geboden, dat wordt toch immers opzij gezet. Het leven. Het respect voor het leven. Dat is toch in vele gevallen weg of aan het verdwijnen. Het huwelijk. Wie maakt zich nou nog druk om een huwelijk? Het gezin. Wie maakt zich nou nog druk om een gezin? De zondag. Waarom zouden we die zondag een speciaal karakter geven? Het is als het voor de economie voordeliger is. Dan gaan we toch naar de 24-uurseconomie. En dan worden alle dagen toch gelijk. Als dat toch beter is voor onze materialistische instelling. Nou, waarom zouden we ons dan iets laten gelegen liggen aan bepalingen van een God die we toch terug hebben toegekeerd? Het moet allemaal verdwijnen wat van God komt. Omdat het van God komt. En omdat het aan hem herinnert. En wie draagt daar leed over? Wie draagt daar leed over? Dat net als Israël in de dagen van Jeremia, ons volk ook door valse profeten misleid is. Door de valse profeten van een liberalisme en van een socialisme en van een humanisme en van alles wat ermee flirt, ook vanuit het christendom. Daarmee is ons volk niet verontschuldigd. Maar die profeten hebben een grote verantwoordelijkheid. Maar wie draagt er leed over? Dat de fundamenten ondergraven worden. En dat ons volk hoe langer hoe verder van zijn fundament wordt afgevoerd. En dat het op zandgrond terechtkomt waar alles wankelt en straks ineenstort. Dat kan niet anders. God heeft immers gezegd, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben. Het is allemaal voorzegd. Wie draagt er leed over? Jeremia zag het gebeuren in zijn dagen. De valse profeten waren bezig het fundament te ondergraven, het volk bij de Heere en bij de dienst van de Heere vandaan te voeren. En daar had je het gevolg, droogte. Daar had je het gevolg, kinderen die versmachten van dorst. Daar had je het gevolg. De toorn Gods uitgegoten over zijn volk en hij droeg er leed over. Och, dat mijn hoofd water ware, zegt hij ergens. Zou ik bewenen de breuk van de dochter mijns volks dag en nacht. Hij droeg er leed over. Hij voelde zich zo verbonden met dat volk dat wegzonk onder het oordeel Gods dat rechtvaardig was, dat hij in grote vrijmoedigheid tot God gaat en zelfs als God zegt tegen hem zegt, Jeremia, zwijgen, bid niet meer voor het volk, toch voortgaat en toch blijft smeken. Ik vroeg, wie draagt de leed over datgene wat onder ons meer en meer vormen aanneemt? En wij zelf dan? Wij zelf dan? Hebben wij niet gezondigd? Zijn wij niet op paden en wegen terechtgekomen die van God afvoeren en waar zijn goedkeuring niet op kan rusten? Zijn wij niet allemaal besmet met diezelfde geest? Misschien dat het wat gevernist blijft en dat het misschien nog een beetje christelijk lijkt. Is er niet vaak een tegenstelling tussen de zondag en de werkdagen? Is er niet vaak een inhalen en binnenvoeren en accepteren, een toegeven aan allerlei vormen van wereldsgezindheid? Als Daniel schuld beleidt, verheft hij zich niet boven het volk, en dan buigt hij met het volk onder dezelfde hand van God. Wij hebben gezondigd, wij, onze profeten, onze priesters, onze oudsten. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Dan zullen wij ook verootmoedigd voor God hebben te buigen, want wie is er die niet zondigt? En wie van ons heeft de Heere zijn rechten gegeven? En wie van ons heeft de Heere in alle dingen erkend, in het natuurlijke en in het geestelijke? Wie van ons heeft een hart dat recht voor God is? Wie van ons heeft een hart dat wandelt met de Heere en dat ootmoedig de Heere vreest? Zijn er niet allerlei gebreken, zelfs bij degenen die toch geleerd hebben om de Heere te vrezen? En moet iedereen niet voor God erkennen en vanavond oprecht belijden, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Het gaat om brood op de biddag. Het gaat om gewas en arbeid. Het gaat om Gods zegen daarin. Maar het gaat niet alleen om brood, want dat staat nooit op zichzelf. Het gaat niet alleen om ons dagelijks leven, want dat staat niet alleen. En dat staat niet op zichzelf. Ze horen bij elkaar. Gij doet al die dingen. En daarom wij zullen voor God moeten ons verootmoedigen. Op een biddag als wij bidden, Heere, zegen ons werk, bekroon onze vlijt. Laat uw gunst ons deel zijn. Wilt gij de akkers zegenen met een overvloedige oogst? Maar, wat zouden we eraan hebben? Wat zouden we eraan hebben? Wat zouden we eraan hebben als we nog veel meer kregen dan een geweldige oogst? Wat zouden we eraan hebben als we de hele wereld zouden gewinnen en schade zouden lijden aan onze ziel? Houd het verband vast. Brood en vergeving. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En dan het tweede, wat we in deze tekst, in deze woorden Gods in Jeremia 14 ook zien, dat is de onuitsprekelijke zegen die er gelegen is als er inderdaad voorbidders zijn. Jeremia doet voorbeden, hij is niet de eerste, hij is ook niet de laatste geweest. Voor hem was daar Mozes. Voor hem was daar Samuel, ze worden in het eerste vers van hoofdstuk 15 genoemd. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Voor Jeremia was daar Elia. Was daar de profeet die op de hoogte van de Karmel zich voor God verootmoedigde toen de koning het niet deed? En toen het volk alweer naar huis was. De profeet die zijn hoofd tussen zijn knieën legt en tot God bidt om de terugkeer van Gods verbeurde zegen. En die zijn knecht uitstuurt naar de kust om te kijken of er nog niet een wolkje zichtbaar wordt. U kent de geschiedenis. Elia, de voorbidder voor zijn volk. En zo deed Samuel het. En denk eens aan Mozes. De Heer had gezegd, Mozes, ga uit het midden van dit volk weg, want in een ogenblik ga ik ze verteren. En ik zal u tot een groot volk maken. En Mozes zei, Heere, maar wat zult u dan uw grote naam doen? En dan zullen de heidenen zeggen, oh, het was omdat hij ze niet in het land Kanaan kon brengen, zoals hij beloofd had. En daarom heeft hij ze doen omkomen in de woestijn. En als de heidenen dat zeggen, Heer, als ze zo uw naam gaan schimpen en lasteren, wat zult u dan doen om uw grote naam te verdedigen? En Mozes is in zijn grote bereidheid en in zijn liefde voor het volk, net zoals Jeremia zelfs, bereid om uit Gods boek uitgedelgd te worden. Zo is hij aan dat volk verbonden. Wat een zegen. Als er voorbidders zijn, zoals Mozes en Samuel en Elia en Daniel. En God heeft ze gegeven ook, telkens weer. Als het heel kritiek was. Als het heel kritiek was in de geschiedenis van Israël. Als ze op de nominatie stonden om voor altijd verworpen te worden. Gaf God zulke voorbidders. En ze hebben nog van God mogen afsmeken dat de Heere in de toorn aan zijn ontferming zou gedenken. En de Heere heeft het nog gedaan ook. Op hun noodgeschrei deed hij grote wonderen. En wie zal kunnen zeggen wat een oordelende nog afgewend zijn. Als antwoord op de smeekbeden van de voorbidders. En dan noem ik de namen van een aantal van wie het bekend is dat ze in de bres gestaan hebben. Maar hoeveel zullen er geweest zijn die naamloos waren op aarde. Niet een grote als Mozes en een geweldige als Jeremia. Maar een eenvoudige huismoeder ergens in Jeruzalem of in een dorpje in de velden van Efraïm. Of misschien een eenvoudig kind. Met liefde tot God en de vrezen des Heren in zijn hart. Die God gesmeekt heeft. Zoals dat van Mozes en van Daniel beschreven staat. Wie zal zeggen wat er nog een gebeden zijn opgezonden door het overblijfsel in Israël waar God naar gehoord heeft. En waarom hij zich van de hittigheid van zijn toorn gewend heeft. Ons volk heeft ook voorbidders nodig. En het kerkelijke leven in ons land, gemeente, heeft ook voorbidders nodig. Zijn ze er? Mensen die bewogen zijn met de nood, met de geestelijke nood van ons volk. Mensen die in de bres willen staan voor de geestelijke nood van zovelen, van gezinnen en van medemensen. Mensen die Gods aangezicht zoeken in gebed en in worsteling en die dat ook willen blijven doen. Ook al lijkt de Heere soms een tijd lang doof te zijn. Zelfs al zou de Heere, zoals hij dat bij Jeremia deed, zeggen, bid niet meer voor dit volk. Of klagen wij alleen? En richten we beschuldigend de vingers naar die of die en naar dat of dat? Is dat het? Zeker Jeremia had ook allerlei redenen om zijn beschuldigende vinger te richten op de koning die niet deugde en de priesters die niet deugden en de profeten die vals profeteerden en zoveel anderen in Israël. Hij had dat ook kunnen doen en hij had tegen de Heeren kunnen zeggen en allerlei klaagliederen kunnen zingen en allerlei beschuldigingen kunnen uiten. Maar je hoort hem in de nood van het volk deelnemen in het gebed. En al dat klagen als het meer niet is dan dat, en al dat beschuldigen als het meer niet is dan dat, is geen bewijs nog van een bewogen hart. We moeten de binnenkamer in, voor Gods aangezicht worstelen. Wat zou dat nog een zegen kunnen zijn? Ook van een volk dat, voor een volk dat hoe langer hoe verder wegglijdt. Alhoewel, de Heere zegt, er kan ook een tijd komen, al is er dan een Jeremia. En al zou er nog een Mozes zijn ook. En al zou er dan ook nog een Samuel zijn. Al zouden die allemaal voor mijn aangezicht staan, dan zal ik ze nog wegdoen. Want die voorbidders mogen bij tijden in de worsteling met God bereiken dat de Heere zich laat verbidden. Maar die voorbidders hebben toch allemaal hun grenzen. En zij kunnen niet bereiken wat ze zo graag zouden zien dat bereikt werd. Ze kunnen dat hart van Israël niet omkeren. En ze kunnen de onbekeerlijkheid niet wegnemen. En ze kunnen de ongelovigheid niet wegnemen. En daarom, als al die arbeid in prediking en in voorbeden dan toch geen vruchten draagt, dan komt het einde aan Gods langmoedigheid en dan is er niets meer te hopen. Tenzij. Ja, wat tenzij? Tenzij er nog een andere voorbieder is. De Heere Jezus Christus. Die is meer dan Mozes. En die is meer dan Samuel. En die is meer dan Jeremia. En die roept niet alleen maar tot bekering op. En die bidt ook niet alleen maar laat hem nog dit jaar. En dan zal ik nog opnieuw arbeid aan hem verrichten. Dan zal ik nog opnieuw om die onvruchtbare vijgenboom graven. En dan zal ik nog opnieuw water naar hem toe brengen, zodat hij toch bevochtigd zal worden en wellicht nog vruchten voort zal brengen. Dat doet deze voorbidder ook. Maar hij kan verder gaan dan Mozes ooit kon. En hij kan verder gaan dan Elia en dan Samuel en dan Jeremia ooit konden. Van hem wordt gezegd dat God hem verhoogd heeft tot een vorst en zaligmaker. Laat ik het u lezen uit de woorden van Petrus in het 5e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. En u weet dat hij aan de rechterhand van zijn vader verhoogd is. En dat de apostel daarvan kan zeggen dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Daar is hij voorbidder. Maar van deze vorst en zaligmaker mag de apostel ook dit zeggen. Om Israël te geven wat Jeremia nooit kon geven. En wat Mozes ook niet kon geven. Wat? Bekering. En vergeving van zonden. Wel, gemeente, als deze voorbidder het voor zondaren opneemt, dan vraagt hij niet alleen dat ze nog een periode van Gods langmoedigheid zouden mogen ontvangen. Maar dan is hij het ook. En ik ben weer terug bij de tekst. Gij doet al die dingen, dan is hij het ook die die geestelijke weldaden schenkt. Bekering en vergeving van zonde, dat geeft hij en dat kan hij geven. Mozes kan alleen maar zien dat het nodig is dat het gebeurt. Jeremia kan alleen maar zien dat het nodig gebeurt, nodig is dat het gebeurt. En hij kan God alleen maar bidden dat de Heere het bewerken wil. Maar de meerdere Jeremia en de meerdere Mozes, hij heeft de toegang tot het gesloten hart. Hij heeft de toegang tot het weerspannige en weerbarstige hart. Tot het meest ongelovige en gesloten hart. Hij is het die als vorst en zaligmaker alle macht bezit in hemel en op aarde. En die ook geven kan wat een schuldig mensenkind niet missen kan om recht voor God te komen staan. En van hem zal het dan moeten komen, gemeente, ook in de komende periode. Voor ons volk laten we tot onszelf inkeren, ook voor ons. Zullen we bidden om gewas en arbeid? Ja toch, maar niet alleen dat. Laten we vandaag op deze biddag vooral ook bidden om die genade van de waarachtige bekering. Om die genade van de vergeving van zonde. En in het verlengde daarvan, om die genade van de vernieuwing van ons leven. De toewijding aan de Heere en aan zijn dienst. Laten we die hemelse voorbidder, laten we die vorst en zaligmaker aanroepen opdat hij ons die gunst zal willen bewijzen, opdat hij ook in de komende periode, als de meerdere Jeremia zal bidden voor zondaren. Amen. Wij zingen het gebed des Heren, het 5e en het 6e vers. Laten wij samen bidden. Heren, nadat wij met elkaar geluisterd hebben naar het gebed van Jeremia, mogen wij samen ook bidden voor uw heilig aangezicht komen. Geef ons diezelfde geest die in hem was, Heren, die geest der genade en der gebeden. Hij heeft een tijd meegemaakt waarin hij leed onder de slagen die op het volk neerkwamen. Leed ook onder de onbekeerlijkheid van het volk. Leed onder alles wat zij uw heilige naam hadden aangedaan. En vanwege zijn hartelijke verbondenheid aan dat volk kon hij het niet laten om voor hen uw aangezicht te zoeken en te smeken om uw goddelijke ontferming. En heren, zo zijn er meer geweest. Zo zijn er door u meer gegeven aan uw kerk onder het oude verbond. En ook daarna geef ze ook vandaag. Heren, zou het niet op onze weg liggen, nu wij onder het woord zijn geweest en nu wij de boodschap hoorden en nu wij het al zo goed weten en al zo lang gehoord hebben, zou het niet op onze weg liggen om op onze knieën te verkeren en u de Heere aan te roepen, aan te lopen als een waterstroom, als wij om ons heen zien dat er zovelen naar het goeddunken van hun eigen hart wandelen, dat er zovelen zijn die geheel en al van u en van uw dienst vervreemd zijn en van de waarheid zijn verbasterd. En nu we om ons heen zien, Heren, dat de fundamenten ondergraven worden en dat alles wat heilig is verdwijnen moet en alles wat van u komt geen plaats meer mag behouden in onze samenleving, Als we om ons heen zien, onder ons volk opmerken, Heere, dat er hoe langer hoe meer een dienen van de afgoden is, de moderne afgoden. En als we dan ook nog een keer om ons heen zien dat het in het kerkelijke leven zo ingezonken is en dat er zoveel geesteloosheid is en dat de wereld zoveel deuren open gekregen heeft om binnen te komen, ook in het leven van kerkmensen, en dat er zover is, Heere, ook in ons leven, dat niet voor uw heilig aangezicht bestaan kan. Zou het niet meer en meer op de weg van uw kerk liggen om de plaats van de voorbidder in te nemen? Heere, wilt u dat zelf bewerken? Maar zal dat inderdaad in ons leven kunnen gebeuren? Dan zullen we toch ook voor onszelf de weg naar uw genadetroon eerst hebben moeten vinden. Dan zullen we toch geen vreemdelingen kunnen en mogen zijn aan dat werk van uw Heilige Geest. Dan zullen we zelf toch ook weet moeten hebben en kennis moeten dragen van zonde en genade. Van de ontferming waarmee gij ons opzocht. Heere, mogen we dat op deze biddag dan allereerst aan u vragen. O zeker, wij zijn gekomen om te bidden om uw zegen op gewas en arbeid. En we zullen dat doen, zoals we het vanmiddag deden. En we willen het ook nu weer vragen, Heere, dat gij ons in die dingen wilt gedenken, die dingen waarin we zo op u zijn aangewezen, die dingen waarin we het ook niet moeten verwachten van ons eigen kennen en kunnen, die dingen die uit uw hand komen. Al die dingen werkt gij, wilt u ze geven, wilt u ze schenken, o God, uit vrije genade. Maar dan toch zeker ook dat andere, dat ons hart omgewend mag worden achter u, Heere. En dat onze gang gericht mag worden naar uw inzettingen. En dat we leren wandelen in uw wegen. En dat we aan u en aan uw dienst oprecht verbonden mogen zijn en blijven. En dat we in uw voetstappen mogen gaan, discipelen van u, de Heere Jezus. Heere, we zien op tot u, dat gij die dingen zou willen werken. Dat gij geven wilt ons dagelijks brood en vergeven wilt onze zonden, waarmee wij uw hoogheid schonden. Heere, werkt u dat ook? Ja, werkt u dat vooral? En wilt u zo ook in het leven van hen die u mogen vrezen bewerken, dat er vanuit een hartelijke bewogenheid geworsteld mag worden aan uw genadetroon? Dat ge ook nog over ons volk met ontferming zou willen bewogen zijn. En dat er nog langmoedigheid over ons volk en over de volkeren van deze wereld zou mogen zijn en blijven uitgestrekt. Heere, wat moet er van ons worden als uw gramschap losbreekt? En als niemand het keren kan? Wat moet er voor ons van ons worden als u ook de voorbidders opzij zet, Mozes, Elia, Samuel, Jeremia, en als u zou gaan zeggen, toch zal mijn hart geen welgevallen aan hen hebben. Heere, geef in uw langmoedigheid nog tijden van verkoeling, zodat er nog van een oordeel dat definitief is geen sprake zal zijn. Maar dat de dagen van de langmoedigheid van u, o Heere, nog zouden mogen worden verlengd. En dat het resulteren zou in waarachtige terugkeer tot u, de levende God, de God die we verlaten hebben. Ontferm, ontferm uw Heer, toon ons uw mededogen. En wil zo ook nog de genadetijd verlengen. En de dagen vermeerderen en ons met dat doel voor ogen ook zegenen in onze dagelijkse levensgang. Wees gij met ons volk, wees gij met hen die over ons gesteld zijn. Degenen die je volk regeren kunnen een zegen zijn, ze kunnen ook een oordeel zijn. O God, wij bidden u dat u nog genadig wilt werken, ook daar waar geregeerd wordt en waar besluiten genomen worden. Heere, stuit die stroom van afval van u. En wilt u in het geweten zodanig werken dat men het niet verder durft om tegen uw geboden in te gaan? Laat het geweten toch nog aan uw woord gebonden worden. Maar meer, heren, wilt gij ook degene die in hoogheid zijn gezeten nog begiftigen met de genade van de waarachtige bekering? En wilt u zich zo nog ontfermen over ons en over ons volk en over de kerken en over degene die in de kerken verantwoordelijkheden dragen? De profeten, laten er toch geen verleiders zijn, o God. Geen valse profeten die het volk nog verder wegvoeren. Maar geef dat uw woord nog heerschappij zou mogen behouden tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.